Plantage Wildlust. Geschreven door Tessa Lieschau. Voorgelezen door Johan Frets. Voor Cyrano. Not everything that is faced can be changed, but nothing can be changed until it is faced. James Baldwin. Proloog. 3 jaar geleden was de plantage nog verlaten. Niemand wilde er meer komen. Er hing een doodse sfeer. Daken van verschillende gebouwen waren half ingestort. Langs de wanden groeide onkruid. De projectontwikkelaar was een Nederlander die met succes diverse ondernemingen had opgezet. Om toeristen te lokken naar stoere, voorheen vervallen gebouwen, zoals de kantine bij een oud rangeerterrein en de hal van een voormalige textielfabriek, waren die heringericht met antracietgrijze wanden en lichthouten tafels waarop kranten en tijdschriften lagen. Op die robuuste ambiance kwamen drommen mensen af. De investeerder had het neusje van de zalm op de kop weten te tikken, zo stond het op de website van zijn bedrijf, Plantage Wildlust in Suriname. Dat het de voormalige Hollandse kolonie niet voor de wind ging, kon de bezoeker zelf aflezen aan de afgebladderde panden in de hoofdstad en aan de belabberde staat van veel wegen. Op Plantage Wildlust hadden vroeger zwarte en daarna bruine handen de koffie geplukt. Keurige richtingaanwijzers wezen nu naar de oude koffievelden, naar de voormalige fabriek met haaks daarop de loods en naar de in authentieke staat herstelde plantagewoningen. Een van die panden deed dienst als hotel. Erachter was een zwembad aangelegd. Bij de rondleiding mocht je in het houten huis kijken. Daar had de plantagedirecteur gewoond en ernaast de opzichter. Die ochtend liep een groepje toeristen achter de gids aan. Jerry was een stevige zwarte jongen, hoogstpersoonlijk door de investeerder uitgekozen om de gasten over de plantage te vertellen. Jerry was blij met zijn baan. Er was in het gebied maar weinig werk. Hij had zich nauwgezet verdiept in de achtergrond van zijn streek en in de mensen die er hadden gewoond en wat hij niet wist aangevuld met wat anderen hem vertelden. Zo lagen waarschijnlijk de resten van zijn bed-bed-overgrootmoeder op een slavenbegraafplaats die zich achter op het terrein had bevonden. Een gegeven dat het niet had gehaald in het door de projectontwikkelaar samengestelde instructieboek voor Jerry. De gasten zijn op vakantie, legde zijn werkgever uit. Je moet het wel een beetje leuk houden. Een van de toeristen die ochtend was Ronnie Gangpad. Ronnie was inmiddels 85 jaar en had er steeds vaker naar verlangd de plek te zien waar zijn vader naartoe was verscheept als contractarbeider uit wat toen Brits-Indië heette, nu India. De Nederlandse overheid had er koffieplukkers en suikerrietkappers geronseld voor de plantages in Suriname. Zonder slaven kwam men er handen tekort. Zijn kleinzoon had zijn vlucht voor hem geboekt. De reis was niet goedkoop, maar Ronnie had gedacht, het is nu of nooit. Hij ging alleen. Zijn vrouw leefde niet meer. Een verre nicht zou hem er opvangen. Zij wilde niets over vroeger weten. Verder kende Ronnie niemand in Suriname. Hij was een echte gangpad, met dat smalle gezicht van zijn vader, nu vol rimpels. Pa had hij maar nauwelijks gekend. Een stille man, en over Suriname sprak hij al helemaal nooit. Op de een of andere manier had pa met zijn gezin naar Nederland weten te komen, wat gold als zijn grootste verdienste. Ook Ronnie's oudste broer had over zijn jeugd op de plantage gezwegen. Ronnie was een nakomertje. Zijn wieg had in Rotterdam gestaan. Na pa's crematie had de familie zich geen raad geweten met diens as. India en Suriname waren te ver weg. Uitstrooien over de Hollandse bodem leek ongepast, koud. De urn was op een plank blijven staan. Het was warm die dag. De toeristen volgden de gids de fabriek uit. De loods hadden ze al bezocht. Ronnie ging voorzichtig op een stapel kratten zitten om uit te rusten. Zijn gewrichten deden hem zeer. Door de deuropening van de werkplaats zag hij hoe Jerry bij een afwateringskanaal de groep verzamelde. Aan de overkant lagen de voormalige arbeidersbarakken. De gids wees iets aan. Dichterbij kwam hij niet. Jerry had nog nauwelijks iets over de arbeiders verteld. Alsof ze niet hadden bestaan. Ronnie verwachtte het ook niet meer. Daarvoor was Jerry's toon te opgewekt. Hier in zijn eentje kon Ronnie de sfeer van de fabriek pas echt goed in zich opnemen. Een baan licht viel op een stoomketel die onder de roestplekken zat. Het rook er nog altijd naar oud zweet, constateerde hij. Decennia lang in de onverharde grond getrokken en in de grauwe wanden. Hij dacht aan zijn vader. Pa had vaak last van nare dromen. Na een slaapje in zijn stoel kon hij paniekerig wakker schieten. In Nederland had hij een onopvallend bestaan geleid. Niet klagen, maar dragen. Alsof hem voortdurend straf dreigde. Ronnie had die mentaliteit van hem overgenomen. Tot aan zijn pensioen had hij zich stipt om 8:00 's ochtends bij de staalfabriek gemeld. Hij begon altijd vroeg, voordat de kille mist in zijn hoofd opzette. Aan het werk had hij minder last van neerslachtigheid. 's Avonds thuis gunde hij zich een borrel om de witte gangen en ijzeren trappen... van.